Welkom bij Wat zeg je? De podcast van Ombudsman Rotterdam Rijnmond. Met vandaag het thema overlast. Want het is iets waar we het echt over moeten hebben, hè Marianne?
Ja, overlast, overlast, overlast. Woonoverlast, straatoverlast, geluidsoverlast, overlast van ongedierte, overlast van de georganiseerde criminaliteit. Overal is overlast. En wij krijgen daar heel veel signalen en klachten over. Zijn er volgens ook best wel wat telefoonnummers die je kan bellen. Appjes die je kan insturen. Dat gaat allemaal best wel aardig. Zeker als we kijken in Rotterdam naar de Meld Air-app voor overlast. Op straat, namelijk iedereen die zijn rotzooi op straat slingert. Yep. Dan wordt het wel opgehaald. Maar wij gaan hier echt een tandje dieper, Laurens. Want we hebben twee fantastische gasten in onze podcaststudio met uitzicht over de plas,
de kerk,
het Centraal Station.
De Kuip hoorde ik net.
De Kuip?
Die ik net niet kan zien.
Wat zien jullie als je om je heen kijkt, Sahila?
De mooiste stad van de wereld.
De mooiste stad van de wereld. En Jan, Jan Struijs?
Een roestige liefde, want ik hou enorm van Rotterdam, maar hij is een beetje aan het roesten.
Hij is een beetje aan het roesten. Nou, de toon is meteen gezet. In onze studio Sahila Elbakani. Jij bent op de Valentijnsschool steun en toeverlaat van iedereen. Jij hoort bij de onwijze moeders. En je hebt ook nog een stichting waarin je mensen helpt die moeilijk kunnen rondkomen met spulletjes waar ze eigenlijk allemaal binnen kunnen komen. En je woont in Bospolder Tussendijken. En dat schijnt wel een van de armste wijken te zijn van Nederland. Want je woont daar niet, maar je werkt daar. En we hebben hier aan boord Jan Struijs, voormalig voorzitter van de Politiebond. Wie kent hem niet? Hij heeft net gezegd over Rotterdam, roestige liefde. Maar als wij aan Jan Struijs denken, denken wij vooral niet aan roestig. Jij bent altijd accuraat, scherp van tong en inmiddels ook scherp van pen. Want jij hebt het boek De Vermiste Vader uitgegeven. Daar gaan we het niet over hebben. Dat doen we een ander moment.
Dat is een anticlimax.
We gaan het vooral hebben over hoe we toch in stad en straat merken dat criminaliteit steeds dieper de levens van mensen en de straten en de wijken is ingedoken. Ja. En dan denk je, ja, als ombudsman, wat moeten wij daarmee? Maar ja, we willen daar echt wel een thema van maken, hè, Laurens?
Nou, dat lijkt me heel erg belangrijk om daar een thema van te maken. Vooral omdat wij ook zien hoe gefrustreerd mensen raken. Onderling, buren, ruzies, hele buurten die niet meer gezellig zijn. Dus we dachten, nou, lijkt ons leuk om het er met jullie over te hebben. Ja, Sahila, je zei het net al, of tenminste Marianne zei het, de onwijze moeders. Super toffe titel is dat, maar wat doen jullie als onwijze moeders?
Nou, ik ben een van de oprichters van Onwijze Moeders. En Onwijze Moeders heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Onwijs als in dat de moeders onwijs gaaf zijn. Hè, hartstikke supergoed. Maar onwijs ook dat ze niet wijs zijn wat er allemaal op straat gebeurt. In de maatschappij. Dus dat is de dubbele betekenis. En met Onwijze Moeders organiseer ik bijeenkomsten. Samen met de politie. Met de wijkagent vooral. En dan hebben we gesprekken met de moeders, met de onwijze moeders, over alles wat te maken heeft met een veilige wijk. Hoe kunnen wij samenwerken om een veilige wijk te creëren voor onze kinderen? Want ja, dat hebben zij nodig. En dat is onze plicht aan hun.
Hoe is het gesteld in de wijken? Wat zien jullie?
Nou, wat Marianne ook net zei. Ik werk nu 24 jaar in Bospolder Tussendijken. Ik woon er zelf niet.
Ik heb wel. Toevallig.
Ja. Ja, dat is wel waar. Het is gewoon enorm waar.
Het is een levendige wijk. Ja. Ja, figuurlijk en letterlijk. Dus, maar ik werk dus op de Valentijnsschool in de Oude Kamer. Mijn functie is ook medewerker oude betrokkenheid. Mijn voornamelijke taken zijn educatief partnerschap, opvoedingsondersteuning en onderwijsondersteunend gedrag aanbieden. Maar daarnaast heb ik dus ook gekozen voor andere dingen die ik graag wil doen om bij te dragen aan de samenleving. Armoedebestrijding. Ik heb een stichting voor armoedebestrijding samen met twee andere collega's. Maar ook onwijze moeders. En ja, dat draagt bij aan de veiligheid. Aan een veilige toekomst voor onze kinderen. Ja.
Want hoe is het gesteld met die veilige toekomst voor de kinderen op dit moment in Rotterdam, in wijken als Bospolder Tussendijken?
Niet altijd even goed natuurlijk. Ja, dat kunnen we niet onder stoel of banken steken. Dus het is, we moeten eraan werken. We hebben er altijd aan gewerkt en we moeten ook blijven werken eraan. Hoe zorgen wij ervoor dat onze jeugd veilig kan opgroeien? En dat het een toekomst krijgt die onze jeugd ook verdient.
En ook vooral denk ik dat de jongeren niet in de verleiding komen om zelf in de criminaliteit te stappen. Je hoort heel vaak dat zij voor iets heel kleins, namelijk een paar schoentjes of één keer een leuke tas kunnen komen kopen, in de verleiding komen. Herken jij dat, Jan Struijs, dat juist in kwetsbare wijken de georganiseerde criminaliteit de beste werkgever is en de beste way out voor jongeren?
Ja, dat merk ik enorm. En ik merk het niet alleen aan de harde cijfers. Hè. Even voor het beeld voor Rotterdam. We hebben op het 0900-nummer, dus niet spoednummer, miljoen telefoontjes waarvan er 800.000 over overlast gaan. Nu even een slag dieper. Als je kijkt naar vooral ook jongeren, hoor, maar ik vind dat een heel relatief begrip, heb ik een paar baaiers bezocht. Overigens, een van de baaiers die ik heb bezocht is in Antwerpen, waar een hele vleugel van Nederlanders zit. Honderden Nederlanders vast voor allerlei soorten...
Echt waar? Omdat ze bij Nederland geen plek hebben, de gevangenissen?
Nee, omdat ze daar drugscriminaliteit hebben. Daar zijn ze uithalen geweest. Daar hebben ze een bommetje neergelegd. Daar hebben ze... En ik ben op die vleugel geweest. En wat ik echt heel interessant vind... Ik heb bewust met drie Rotterdamse jongeren gesproken. Ja, en dan zit je in hele kleine verleidingen opgegroeid door een alleenstaande moeder met drie zussen en hij was de enige jongen en hij wilde echt die Nike's hebben van 900 euro. Dus hij is een bommetje aan de deur gaan doen in Antwerpen en zit nu vast. En alle onderzoeken die daarover gaan, en dat vind ik toch even genoemd hebben, is dat op het moment dat zijn jongeren vastzit en hij zit er meer als een jaar vast, dat is een hele cruciale periode. Langer dan een jaar, dan krijgen we ze niet meer uit de criminaliteit. Dus binnen dat jaar moet je wat gaan doen met dit soort jongeren. En mijn tweede bezoek aan de baas in Spijkenisse heb ik met... want ik wilde overlastgevers in de ogen kijken. Heb ik een jongen gesproken, die was zeer openhartig. Die woont bij zijn moeder in Schiermond. En ik zeg, wat voor overlast denk jij dat je veroorzaakt hebt? Oh, hij zegt, ik hing rond, ik verkocht wat drugs, ik scheurde met mijn scooter. Ik had maling aan iedereen. Hij zegt, nou, uiteindelijk ben ik gepakt als uithaler en omdat ik een halve kilo cocaïne moest wegbrengen. En ik zeg, maar heb jij op het moment dat je daar middenin zit nou het besef dat jij een overlastgever bent? Hij zegt, nee, natuurlijk niet. Ik zit helemaal in mijn eigen avontuur. Hij zegt, ik had te weinig mensen om me heen die mij direct echt benaderden. Daarom ben ik over al deze initiatieven zo positief. Je moet er echt dicht op zitten. En dan zie je dat we in Rotterdam, we doen elke keer wel wat en we hebben een hoog abstractieniveau om dingen te duiden, maar echt langdurig met deze mensen in gesprek, maar ook de mensen die er last van hebben. Ja, met alle respect, we hebben hartstikke goede wijkagenten, maar 60% van hun tijd moeten ze met de ME mee.
En naar een leuke voetbalwedstrijd.
En naar een leuke voetbalwedstrijd.
Ja?
Ja, dus die relatie die ze opbouwen, dus als netwerker om met allerlei mensen in contact te staan. Ja, die klagen steen en been over het feit van, ja, ik kan geen netwerk opbouwen. Want als je je pappenheimers kent, ja, dan kan je dat ene bezoekje van, joh, als jij nog één keer gaat knokken op de kermis in Schiermond, dan ben je de mijne.
Ja.
Dat helpt, dat voorkomt vier vechtpartijen. Maar ja, helaas, we hebben dat te veel uitgekleed.
Maar hoe kan dat nou? Als je dan aan de ene kant zoveel meldingen krijgt op dat 0900-nummer. Dus het is duidelijk dat er mensen in die wijk moeten rondlopen om inderdaad het gesprek aan te gaan. Maar aan de andere kant dus die mensen mee worden gestuurd met de ME. Dat strookt toch totaal niet?
Nee, daar hebben we het nu al jaren over. Hè? Ik ben vorige week nog in de met Kamerleden hierover gehad. En dan zie ik weer een heel mooi stuk. Ik heb er zelf ook weer aan meegeschreven. We moeten de wijk in. Maar at the end of the day, we hebben ook een woelige tijden al jaren met polarisatie. Dus ME-diensten, voetbaldiensten, nou, noem allemaal maar op, die worden de wijken uitgetrokken. En ik zit bijna tegen smeken en smacht aan. Dus nu ben ik maar heel boos een keer weer geworden om te zeggen van, joh, jullie helpen de onveiligheid in Nederland vanuit die Kamer. Ik ga er ook niet meer worden. En dan zegt het staatssecretaris en de minister, nou, het zijn wel harde woorden. Ik zeg, maar dit is wel de feitelijke realiteit. Ga maar eens een keertje op het Afrikaanderplein rondlopen met mij op de markt 4 uur lang. En ik weet heus wel dat ik veel te lang gesprekken aangaat op de markt. Dus mijn zoon die gaat altijd allemaal weer weg. Maar,
ja, ik een visje voor je halen, pap, want je bent al wel even aan het aanvoeren.
Ja, ik zie een heleboel hele wijze mensen, maar de universiteit van het leven hebben ze niet altijd genoten.
Nee,
dat is natuurlijk lastig dat we zouden moeten zeggen, je hebt veel meer politie nodig in de wijken, want het zou vanzelf goed moeten gaan, zonder dat je politie nodig hebt. Tegelijkertijd stellen wij ook vast als team ombudsman hoe belangrijk het is dat professionals in de wijken zitten, om de hoek, benaderbaar, en dat zij samenwerken, waaronder een krachtige politie. Jullie werken nu al tijden samen wel met wijkagenten als onwijze moeders. En er zitten natuurlijk twee kanten aan. Samen ervoor strijden dat de wijk veilig is, dat kinderen niet van alles en nog wat tegenkomen aan goerigheid, dat ze niet worden geïntimideerd, dat ze veilig over straat kunnen, dat soort zaken allemaal. Maar ook dat de kinderen die op de Valentijnsschool zitten, al jullie leerlingen en op eigenlijk alle andere scholen in Rotterdam, dat die in de Universiteit van het Leven kiezen voor de goede kant. Namelijk naar eer en geweten je geld verdienen.
En dat is ook wat ouders willen. Hè? Geen enkele moeder draagt een kind in haar buik 9 maanden lang en denkt van, nou, als het geboren is, dan bekijk het maar. Hè? Ik geef je borstvoeding en ik ga je luier wisselen, maar... En dan, als jij zelfstandig bent, dan bekijk je het maar. Nee, geen enkele moeder wil dat. En ik herken heel goed wat Jan zegt. Kijk, onwijze moeders bestaat nu, even kijken, mijn zoon is 31 en ik begon toen hij 15 was. Dus zo lang bestaat het al. Maar het is niet dat ik het wil opgeven, hè, vanwege negativiteit. En dat er, want in de 24 jaar dat ik werk in Delfshaven, Bospolder Tussendijken, heb ik misschien wel 100 keren gehoord, wegbezuinigd, wegbezuinigd, wegbezuinigd. Ja, maar daar laat ik me niet door tegenhouden. En die kinderen willen juist die kansen. Alleen weten ze het heel vaak niet waar ze die kansen kunnen halen. En dan zijn ze geneigd om andere dingen te doen, zoals in de criminaliteit belanden. Maar ook wat onwijze moeders doet, is kennisoverdracht. Hè, want als jij, ik organiseer dan een bijeenkomst over VOG... Acht van de tien weten niet wat dat betekent. Nee. Maar ook als jouw kind geen, of jouw neefje bijvoorbeeld geen VOG kan aanvragen, dat jouw kind, als die misschien ergens in een rechtbank wil werken, dat die dan ook niet in aanmerking kan komen omdat zijn neef een strafblad heeft. Ja. En dat horen ze dan op dat moment. Ja. Dus de kennisoverdracht. He, want ze zeggen altijd, de basis is thuis. Ja. Maar geef dan die kennis aan die ouders. He, en vandaar het woord onwijs. Ze zijn niet wijs van wat er in de maatschappij gebeurt. En wat ze kunnen doen om hun kinderen goede voorlichting te geven.
Ja. Nou, nu hoor je ook heel vaak, en dat hoor ik omheen, ja, maar mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Ik bedoel, als jouw kind over moet ze precies opvoeden thuis. En zo. Hoe kijk je daar naar als moeder als je dat soort berichten leest?
Nou, een van de redenen waarom Onwijze Moeders toen is gestart, is vanwege de rellen in Gouda. Dat, ik weet nog heel goed dat ik aan tafel zat en dat ik gewoon op tv hoorde van, ja, de ouders van die overlastgevende jongeren in Gouda, die moeten een opvoedcursus krijgen. Maar ja, ik word al gestraft.
En de rekening.
Ja, en de rekening. Maar de ouder wordt al gestraft als het kind wordt opgepakt of het verkeerde pad opgaat, gevangen wordt genomen. Dan word je als ouder al gestraft. En dan nog meer straffen door hun rekeningen, dus boetes te laten betalen, door hun opvoedcursus verplicht aan te bieden. Daar kom je niet verder mee. Maar geef ze die kennis, zodat ze die kennis thuis kunnen overdragen aan hun kinderen.
Dat is de beste preventie en een liefdevol nest en een veilige wijk. En dan gaat het alsnog, zeker als jij even toelicht dat 800.000 telefoontjes over overlast gaan. Nou, bij ons staat de telefoon roodgloeiend over overlast. En toch veroorzaken we met z'n allen overlast. Je hebt wel eens gezegd, Jan Struijs, het fatsoen is ook uit de maatschappij. Maar ja, en meer politie in de wijk en het fatsoen terugbrengen, dat hebben we ook niet zomaar gedaan. Hebben we nog andere ideeën die jij de afgelopen periode al hebt geopperd, die nog niet goed genoeg zijn opgepakt om dit tij wel te keren? Want er is wel veel overlast in deze stad, in deze regio.
Nou, een van de meest irritante overlast dingen die mensen aangeven is geluidsoverlast.
Ja.
En daar zit de gemiddelde leeftijd op 50+. Interessant. Ja, en dan zou je zeggen van, zijn dat oude rockers die de muziek hard hebben? Dat zijn mensen die trekken zich nergens wat van aan. Dus iedereen focust bij overlast heel veel op jeugd. Maar ik vond het heel opvallend. Een tweede is, als je kijkt naar huiselijk geweld. Hè, toen ik nog bij de recherche ook in Bosmolder.
Niks huiselijks aan geweld.
Nee, dat is totaal
waarloze term.
Dat is keihard, maar wij hebben er echt voor moeten strijden in de Kamer om achter de voordeur te komen. Ja. En zou je zeggen, wat heeft huiselijk geweld met overlast te maken? Je woont niet op je gemak als je elke keer ziet dat jouw buurvrouw het heel zwaar heeft. Mensen ervaren dat op een hele rare manier, daarom is overlast zo'n waardeloze term. Maar die ervaren dat als iets zo onsociaals, iets wat je niet wil hebben, wat ook onveiligheidsgevoelens geeft. Dus overlast komt bij iedereen voor. We hebben het zelf ook allemaal wel eens een keer gedaan.
Ik maak me er ook schuldig aan. We hebben dat echt elke keer weer gisteravond. Ook toevallig weer. Een paar kinderen die dan te lang door zijn gegaan. Dat vind ik dan toch echt erg. Moeten de buren toch weer aanbellen met kleine kindjes. Dat is echt
maar
vervelend.
Maar het fatsoen, hè, waar ik toen een appel op heb gedaan. En ik, dat werd overgenomen ook door politici. Ik heb niet alleen een morele appel willen doen, maar gewoon dat als jij in de metro komt met je koptelefoon even goedemorgen zeggen, is er gewoon ook niet meer bij. Dus op het moment dat je in contact komt met mensen, heb je al heel snel dat je ook een relatie hebt en dat je iets uit kan wisselen met elkaar. Dat ontbreekt helaas te veel. Hè, dus dat heeft alles met fatsoen te maken. Als je kijkt naar andere vormen van overlast, bijvoorbeeld verkeer, parkeren, tot en met weet ik het allemaal. Hè. Het zijn echt niet alleen de scooters die overlast veroorzaken. Er zijn zat, die ik ASO's noem, die gewoon hun auto midden op de weg zetten. Dat jij er staat te wachten en iedereen gaat lopen toeteren. Tot en met al dat soort dingen. Ja, en elkaar gewoon fatsoenlijk
aanspreken. Die deelscooters,
aanspreken.
Waardoor je er niet langs kan als je met je kinderwagen of met je gehandicapte karretje er langs moet.
En ik vind het altijd moedig, hè, want recent nog in Krooswijk was er zo'n situatie waar ik zelf tegenaan liep. En ik kwam uit de bokschool. Dus dat zijn altijd wel stoere jongens. Zag ik daar een vrouw van, ik schatte rond de 70. En die ging eens even uitgebreid uit zijn leggen dat die meneer die zijn auto dubbel had geparkeerd al 10 minuten, wat voor overlast hij daarmee veroorzaakte. En je zag hem kleiner worden en zijn excuses aanbieden.
Ja.
En dat helpt. Hè. En ik snap dat er angst is onder de mensen om op een fatsoenlijke manier ook overlast te vertellen. Want als wij de politie blijven bellen, die kan niet alles.
Maar je krijgt ook een klap voor je bek, denk ik. Dat mensen dat
is
mensen, heel veel mensen
denken,
zo denken.
Die durven elkaar niet aan te
zijn bang. Exact.
Ja, dat denken heel veel mensen. En enkele keer komt het voor. Maar op het moment dat jij iemand heel fatsoenlijk en wie het ook is tegemoet treedt, dan heb je toch een heel verrassend effect.
Zie je dat ook, Sahila? Dat als je jongeren aanspreekt op straat bijvoorbeeld, dat ze respect tonen?
Ja, de beste manier is echt gewoon communicatie. Communiceren en de manier waarop je daar naartoe loopt. Hoe pak je zo'n gesprek aan? En inderdaad, natuurlijk heb je gevallen dat ze je agressief terug naar je gaan praten. Maar het fatsoen waar je mee praat, maar ook gewoon je mimiek, hè, je gezichtsuitdrukking van ga je lachend, maak je een praatje, hoor je, hoe is het? Dat maakt al een heel groot verschil.
Dus, de afgelopen periode hebben jullie in Bospolder Tussendijken wat mij betreft weten te onderscheiden door met elkaar echt aan community building te doen.
Ja.
Dus het
verbinding.
Is een wijk waarvan iedereen statistisch zegt, nou, het is daar één grote rommel. Maar juist in Bospolder Tussendijken is vanaf de grassroots iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan de wijk eigenlijk met elkaar samengekomen. En Onwijze Moeders is daar maar één onderdeel van.
Klopt.
Merk je en voel je dat die bescherming nu ook toeneemt? Dat mensen zich veiliger voelen? Dat de kinderen die bij jullie naar school gaan prettiger door de wijk heen gaan? En dat er minder criminaliteit ontstaat?
Nou, sterker nog, de bewoners, en dan heb ik het over de moeders, de Onwijze Moeders van de school, die hebben het daarover dat zij gewoon het tijdperk voor de corona heel graag terug willen. Hè, dat die verbinding toen, de saamhorigheid, de feesten op de pleinen, die willen zij heel graag terug. Iedereen was het met elkaar eens. En toen kwam corona. Kunnen we het aan corona wijten? Ja, dat weet ik niet. Er zijn andere dingen die het hebben verpest, zeg maar, dat weet ik ook niet. Maar je bent wel in gesprek met met de Onwijze Moeders om te kijken hoe kunnen wij het terughalen. Hè, die verbinding met elkaar, die toewijding aan een veilige wijk, aan met elkaar samenwerken, aan verbinding, aan sympathiek met elkaar omgaan. We zijn daar eigenlijk dagelijks mee bezig.
Ja, dus eigenlijk corona hoor je van veel mensen, hè, was eigenlijk wel gewoon best wel een killer.
Ja,
in meerdere opzichten. Nu zijn jullie bezig om die wijk veilig te maken. En Jan Struijs zei net, veilige wijken, veilige buurt hoort ook bij elkaar aanspreken. Je gaf net al aan, ik durf het wel. Maar er zijn ontzettend veel mensen bang om een ander aan te spreken. En we kunnen niet, zoals Jan Struijs zegt, voor elk wissewasje wat je zelf kunt oplossen, dan maar de politie bellen.
Ja, en dat aanspreken, er gebeurt altijd wel iets waardoor iemand weer terughoudend wordt. En dan zal ik een voorbeeld geven. We hebben het over oud en nieuw nu. Hè, want het
komt er weer aan.
Driehoek Spark.
We zijn alweer geweest. Ja, en we hebben er weer één. Ja. En gaan het wel of niet met herrie, zonder herrie, stadsvuurwerk, stadsvuurwerk.
Ons schoolplein is vorig jaar eigenlijk letterlijk met 200 liter benzine tot ontploffing gebracht. Nou hebben ze dit jaar ons schoolplein vernieuwd. Het is een heel mooi park geworden.
Heel mooi.
Ja, echt prachtig park. Dus iedereen is eigenlijk bang dat al dat hout dat daar staat, dat in brand gestoken wordt weer.
Maar Sahila, dat zijn wel dan mensen uit de wijk die hun eigen wijk verpesten.
Juist, ja. En dat zien zij ook. Dat zien zij ook. En zij willen dat niet. Maar hoe gaan we dan samen eraan werken om het te voorkomen? Nou, de bewoners, de onwijze moeders, willen graag een oudejaarsavond daar op het plein blijven. Wat activiteiten, warme chocolademelk, Turkse linzensoep en dergelijke. Ja. Maar na 1:30, wat is er dan? Maar dus zij willen graag weten, wie neemt het stokje over na 1:30?
Dat wilde ik dus zeggen, want jullie trekken heel veel naar je toe als bewoners en als mensen die hart hebben voor de wijk.
Ja.
Maar ligt hier ook een verantwoordelijkheid voor of de politie of de gemeente of wie dan ook?
Vanuit de bewoners zeggen ze ja.
Ja.
He, want we hebben gevraagd de verlichting, dat de verlichting de hele nacht aan blijft staan. Ook rondom oud en nieuw. Dat de camerabewaking is. Maar ja, na 1:30. Want de ervaring is dat het na 1:30, na 1:00 s'nachts, dan gebeuren er dingen die niet mogen. Dus ja, wat ga je dan doen? En hun eisen eigenlijk dat de politie, de gemeente, de wijkmanager, de stadsmanier, dat zij ook een steentje bijdragen van oké, na 1:30. Hoe zorgen we dat onze schoolplein veilig blijft?
Spreken jullie dat ook uit naar die partijen?
Ja.
En de reactie daarop?
Ja, mijn onwijze moeders van de Valentijnschool zijn wat dat betreft heel mondig.
Anders kunnen misschien de kinderen van de onwijze moeders die al wat ouder zijn ook een leuke zit inhouden.
Ja, ze zien het al gebeuren. Niet naar dat huisfeestje, maar op zo'n schoolplein gaan zitten.
Ja, maar ja, als je met elkaar de buurt veilig wil houden. Het zijn van dit soort kleine dingen. En we horen natuurlijk ook hoe jong mensen al, jongeren, betrokken worden in de criminaliteit. De verhalen zijn mij altijd bijgebleven, ook vanuit Bospolder Tussendijken, dat jonge kinderen nietsvermoedend even een rugzakje van A naar B moeten brengen. En het wordt gevraagd door
voor
een oudere broer van iemand voor
€2,50. Ja.
Nietsvermoedend dat daar drugs in zit. En je komt zo in die greep. Jan, jij bent natuurlijk een hardliner, hè? Dus het is ook gewoon keihard aanpakken, et cetera. Maar door zoiets kleins gaan sommige levens ook kapot, hè? En dat je denkt,
kapot.
Oh, wat verdrietig allemaal, want je komt er niet meer uit.
Nee, er gaan families kapot. Ik heb het hele proces rond Marengo. Ik ging daar 2 keer per maand op bezoek bij het team dat het onderzoek
Marengo,
deed.
Marengo, even voor de mensen.
En dat is de zaak
Tagli,
die natuurlijk door heel Nederland en heel de wereld gaat, met ontzettend veel liquidaties en ellende. Ja. De jongste die ik gesproken heb uit Rotterdam, die was 13, die heeft een observatieklus gedaan om te kijken waar die meneer woonde en hoe die in zijn auto reed om hem vervolgens
13?
Die moest een observatieklus doen zodat de mensen die het uit konden voeren hem dood konden schieten. Dus je moest informatie verzamelen. Maar het interessante is, als je met zo'n jongen praat, en dan moet je vooral ook aan gedragsdeskundigen overlaten. En die zat erbij toen ik met die jongen mocht spreken, overigens vertrouwelijk. Hij wilde ergens bij horen. Hij heeft heel zijn leven nergens bij gehoord. En nu mocht hij voor de allergrootste baas werken. Dat werd dan ook eventjes meegegeven. En hij zag het echt als een carrière. Mijn carrière is begonnen. En toen was ik toch wel even onthutst na al die jaren. En dat je denkt, hoe ga je nu met z'n allen? Want als je het niet met z'n allen doet, dan kom je helemaal nergens. Hoe geef je een ander perspectief? En we hebben hier zat initiatieven genomen, ook bijvoorbeeld banen in de haven. Maar dan moet je die mensen wel goed begeleiden naar zo'n baan. Je kan niet verwachten dat ze van de een of andere dag om 8:00 op de stoep staan in de haven en wel eens even, dan komen ze om 9:30 en zegt zo'n baas, ga maar weer weg. Nee, begeleid ze er ook in. En geef ze oprechte hoop. En wat Marianne nu zegt, daar ben ik het ook van harte mee eens. Gebruik diezelfde mensen die in de baaien zitten, probeer ze ook ambassadeur te laten maken. Dat werkt echt enorm goed. Ik heb er een paar gesproken die door schade en schande wijs zijn
geworden, die ook aanzien hebben in die wijken. Ja, dat soort dingen helpen. Maar ze moeten een lange adem hebben. Niet een korte adem, maar een lange adem.
Ja, je hebt ook team enkelband. Hè, bestaat
ja, dat wilde ik net zeggen, stichting enkelband.
Die,
ja.
Met zwaar ja, in de criminaliteit in ja. zijn gekomen. Die ook nu aan anderen probeert te vertellen, ga er niet in. Maar ja, dan heb je jongeren in zo'n wijk vaak uitzichtloos. We willen niet een kausaal verband leggen tussen armoede en dat je onvoldoende steun hebt van de overheid als je kan rondkomen en dat je dan automatische criminaliteit ingaat. Absoluut niet. Maar we zien wel dat de kans natuurlijk groter is. Want veel ja, mensen die ook bij jouw team onwijze moeders horen, staan er soms alleen voor, zijn aan het ploeteren, de hele dag door bezig met instanties. Vaak dan heb je je kinderen niet voldoende meer in zicht, of je hebt geen geld om voor ze goed voor ze te kunnen zorgen. Zit er wel een kausaal verband ook? Wat jij soms ziet terugkomen, ik denk, heel pijnlijk. Als die mensen genoeg geld zouden hebben gehad, waren hun kinderen misschien ook niet die kant op gegaan.
Nou ja, de kansgelijkheid voor kinderen, die is niet overal bereikbaar. Hè? Dus dat is wel jammer, want ouders weten niet altijd alles. En vooral als ze alleenstaande ouders zijn, of wat je zegt, ja. Minder verdienen dan een normale mens. Maar kan je dat dan geheel wijten aan dat het niet goed gaat? Ik weet het niet.
Ik vind dat lastig. Kijk, de discussie die ik wel eens heb op kroeg, in de kroeg, op straat of waar dan ook, zijn toch ook de hardlines die ze hebben. Jij hebt de verantwoordelijkheid. Je hebt een kind op aarde gezet. Je voedt het lekker op. Als je het niet op kan voeden, dan is het jouw probleem. En dan gaan we er als samenleving keihard in. En we hebben natuurlijk ook wel de stroom die zegt, ja, soms heb je geen andere keuze, lijkt het wel. En moeten we dan zo hard tegen gezinnen en kinderen zijn die de verkeerde kant op gaan? Je hebt twee smaken, Jan. Ja,
en
dat
we
zo
nog een derde smaak
ja,
ook.
Ja, kom maar door.
Nou, dat is bij heel veel jongeren die kansenongelijkheid ervaren. Ik heb daar een onderzoek over gelezen. Die voelen zich dus niet welkom in deze maatschappij. Die worden of gediscrimineerd of ze hebben een achterstand. Ze voelen zich niet lekker, laten we het zo zeggen. En voor hun is dus die Balenciaga-schoenen van 1000 euro aan hun voet hebben een stukje aanzien krijgen. Iets wat ze dus heel hun leven hebben gemist. Dus het ligt denk ik nog een laag dieper. Die kansengelijkheid is heel belangrijk. Maar ook het stukje discriminatie, denk ik, dat er ook wel aan ten grondslag ligt ergens.
En dan kom je heel vaak toch mensen tegen zeggen, en dat er kan geen reden zijn om je schoolplein in de fik te steken, om een oud vrouwtje te beroven, om je in te laten met drugscriminaliteit. Jan, je hebt daar natuurlijk voor doorgeleerd.
Nou, kijk, wat ik heel opvallend vind, dat met die kansongelijkheid die er echt is. En ik ken Bos Polder vanuit de jaren 80, toen werkte ik als rechercheur. Het is overigens echt verbeterd. Hè? En wij waren daar alleen maar repressief bezig. Junkies, heroïne. Nou ja, echt bakken ellende met drugs. Maar ik heb daar veel kansongelijkheid gezien. Ik woon nu ook in een wat chiekere buitenwijk. En ik heb mijn centjes en ik woon hartstikke mooi in het groen. Maar mijn overbuurman, die ken ik uit die tijd. Want die had wel de mazzel dat hij is doorgestroomd en kon leren. Maar het eerste wat hij deed, was Bospolder verlaten. En nu zegt hij, eigenlijk had ik er moeten blijven, want ik ben een voorbeeld. Wat ik heel goed vind, ook in Bospolder, maar ook in andere wijken, dat we veel meer vermengen. Want dan zie je dat die kansgelijkheid toeneemt. Ik weet dat die duurdere huizen in Bospolder, nou, ik vind het een beetje te gek voor woorden wat die huizenprijs dan is. Dat je daar 4 ton moet betalen voor.
4 ton? Maak je maar 8 van.
Zeker.
Ja, ik heb dan een driekamer appartement in Bospolder. Ik vind het gewoon te gek voor woorden. Maar die vermenging die helpt wel met die kansgelijkheid, dat je ook voorbeelden in je directe omgeving hebt die je af en toe ook een beetje mee kunnen nemen. Dus dat helpt. Wat ik ook zie, dat ik heb, ik kwam pas op de markt op Visserijplein. Werd ik aangesproken door een jongen die zegt, hey, je moet groet hebben van mijn opa. En, die zijn opa zit levenslang. En zijn vader zit 10 jaar en hij is net na 3 jaar vrij. En wat mij dan interesseert, ik zeg, waarom hebben jullie zo'n soort rare familietraditie?
Ja, in de school van het leven, de afslag naar de bak.
Ja, hij zegt, ja, maar ik wil erbij horen. En ik spiegel mij aan wat ik meekrijg. He, dus ergens die cirkel, ik heb niet alle antwoorden, maar die cirkel verbreken is echt hartstikke belangrijk. Ja. Is gewoon hartstikke belangrijk.
En wij horen, jij zei net nog iets over, ik denk dat luisteraars dat nog interessant vinden. Het kantelpunt van in de baaijes, in de bak, in de gevangenis zitten na een jaar.
Ja.
Dan kunnen we mensen niet meer redden. Wat gebeurt er in na dat jaar dan met mensen die we zo
nou,
lang...
dan, kijk, in die baaijes word je niet wijzer. Jouw criminele netwerk breidt zich alleen maar uit. Want je ziet je bewaarder en je familiebezoek waar je nog even aardig tegen bent een uurtje. En de rest zit je... Een tweede is... dat als je na een jaar vrijkomt en je hebt al je het eerste wat je hebt is je criminele contacten. En vaak ook families die zeggen, nou José, jij hebt in de baas gezeten. We nemen een beetje afstand van je. En dat zeggen ze niet hardop, maar dat doen ze onbewust. Dus waar valt hij op terug? Hij valt terug op het netwerk wat hij kent. Ja, en dan neemt hij de volgende stap. Hè. Dus je wordt eigenlijk naar binnen getrokken. En mind you, meestal zitten mensen vast voor een bepaald delict. Maar hebben ze al meerdere delicten gepleegd. En dat weten de boeven, maar de politie niet. Hè. Dus die boeven chanteren ook. Van joh, zijn toen ook 3 klussen goed gegaan.
Ja.
Dus dat al die wetenschappers die onderzoek hebben gedaan, die zeggen ook advocaten waar ik mee heb gesproken, dat jaar is wel over het algemeen het breekmoment. Als je het eerste jaar echt aandacht aan besteedt aan wat meer kansgelijkheid, dan heb je de kans dat je ze maatschappelijk binnenboord uit en dat ze van meerwaarde kunnen zijn voor de maatschappij, wat dat dan ook betekent. En dat cruciale, dus alleen maar dat hele repressieve gedoe, en dan zeggen ze, jeetje, ben je soft geworden? Nee, ik ben niet soft geworden. Het helpt. Het helpt echt. En, en iedereen moet maar in de spiegel kijken. Mijn persoonlijke verhaal. Ik ben ook gewoon in een arbeidswijk opgevoed. De helft van mijn vrienden ging in de harshandel. En de andere helft gingen dingen... Nou ja, ik ben dan bij de politie terechtgekomen. En die gingen andere maatschappelijke dingen doen. Dus je hebt ook een beetje geluk nodig en de goede afslag.
Nou hebben we het over overlast in deze uitzending. Als mensen bij de ombudsman komen, dan worden ze vaak ook helemaal gek en gestoord dat ze het overal hebben gemeld. Ja. En dat niemand zich echt eigenaar voelt. Herken jij dat vanuit de onwijze moeders en andere mensen in Bospolder Tussendijk? Want ik ervaar overlast. Dat je helemaal gek belt en dan is die weer erbij vraagt om te komen helpen. De woningcorporatie, de gemeente, de politie. En dat niemand eigenlijk zegt, nou, wij zijn samen eigenaar.
Ja, toevallig vanochtend had ik een onwijze moedersbijeenkomst. En dan hebben we het ook voor oud en nieuw gehad. Maar ook van het aanspreken en aangeven hè, wat je dwars zit als bewoner, als moeder. En er werd gewoon eigenlijk van bijna alle kanten werd er gezegd, ja, maar ze doen toch niks. Hè, dan trek ik aan de bel, dan bel ik of ik ga langs. Maar ze doen niks. We krijgen ook geen terugkoppeling. Wat gebeurt er? Ja, dan luisteren ze naar mijn verhaal en daarna hoor ik niks meer. Dus wat jij zegt is toevallig, we hadden het vanochtend erover, dat ze zijn een beetje moe geworden dat er niet, dat er niet gehoord wordt.
Ja,
dat
jij zegt eigenlijk 2 dingen. Jij zegt, als we bellen, ja, dan verdwijnen we in een soort niemandsland en loket de jungle en niemand pakt het eigenlijk op.
Ja.
En het tweede wat je zegt is dat we dus heel veel verborgen signalen hebben in de stad. En dat horen wij natuurlijk als ombudsman, als we met de ambulance erop uitgaan. Ja. Die niet zichtbaar zijn in het systeem, want het wordt niet geregistreerd. We hebben mensen automatisch invullen. Er wordt toch niet naar mij geluisterd. Ja. Ze nemen me toch niet serieus.
En dat is eigenlijk heel... Voor mij valt het heel zwaar om dat te horen. Want waarom valt het zwaar? Omdat ik dat ook merk.
Ja.
Ik ga heel vaak met onwijze moeders mee om te tolken of om iets aan te vragen. We hebben na zo'n bijeenkomst hebben we ook gesprekken met de wijkagent. En dan wordt er ook gezegd, ja oké, we komen hierop terug. En dan ervaar ik zelfs van ik moet er nu achteraan gaan. Het is al een paar maanden geleden.
We bellen
wat
terug
gebeurt
is
er?
Gewoon een, is iets van, joh, tot de volgende. We bellen. Ja. Herken je dat, Jan Struijs?
Ja, en ik wil één aspect ook hier benoemen. Dat is de economische overlast. Hè. Dus wat er gebeurt. Kijk naar Perron 0 destijds. We hebben daar camera's op gehangen.
Perron 0 voor de mensen, dat was vroeger bij het Centraal Station, waar de gebruikers...
Maar het ging niet alleen over de overlast. De winkeliers gingen klagen, want als je in Rotterdam aankwam, het eerste wat gebeurde om te winkelen met je dochter.
Ja, dus dat je portemonnee kwijt was.
Ja, je portemonnee kwijt. Nu naar deze tijd eventjes. Hè, dus wij hebben een winkelcentrum waarbij de kaasboeren en de kruidenier klaagden omdat er was een verzorgingstehuis in de buurt en die durfde het winkelcentrum niet meer op door de overlast die daar was. Scootertjes, dealen en dat soort dingen. Nou, we hebben gepensioneerde politiemensen bereid gevonden om in de verzorgingstehuis met die mensen te praten. En ik, een half jaar geleden ging ik daar weer eens kijken en toen zag ik echt een sliert van rollators met 2 gepensioneerde politiemensen vooraan en achteraan. En
Naar de kaasboer.
Naar de kaasboer in het winkelcentrum, want die mensen mijden dat. En dit is een heel simpel voorbeeld. Maar als je iedereen erin betrekt, we hebben zoveel potentie in Rotterdam zitten, die nu eigenlijk niks zitten te doen, of het nou de gepensioneerde politiemannen of vrouwen zijn, of moeders die ook betrokken willen worden, of laten we die potentie nou eens gaan gebruiken. Want het is ook een ander verdienmodel. In dit geval een financieel verdienmodel voor het winkelcentrum. Maar dat neemt echt toe, de sociale cohesie, op het moment dat je ook iedereen erbij betrekt.
Ja, ik denk ook wel eens de beste beschermer tegen criminaliteit en overlast zijn sterke straten met sterke buurten en sterke bewoners.
Is dat dan de oplossing om de overlast tegen te gaan?
Nou, in ieder geval wil ik wel hoopvol afsluiten. Wij blijven ons inspannen om de loketten-jungle een beetje te beslechten als je overlast aangeeft. En ik neem ook weer mee uit dit gesprek dat streng straffen misschien niet altijd de oplossing is om mensen er weer bij te halen. En je hebt me ook weer erg geraakt, Sahila, door te zeggen, mensen hebben er geen vertrouwen in, dus melden het niet. En dat zijn die onzichtbare signalen waarvan het systeem dan ook heel vaak tegen ons zegt, joh, het valt wel mee. En we zitten toch klaar met ons team om ouders te helpen. Maar ja, als je niet vertrouwt omdat ze denken dat je een kind uit huis weghaalt, ja, dan zitten we daar met het goede gedrag. Dus er is nog een brug te slaan, een wereld te winnen, maar wel vanuit hoop. Welke hoop heb jij meegenomen vanuit deze uitzending?
Welke hoop ik heb meegenomen? Nou, wat ik mooi vind om te zien is dat mensen, weet je, ik kende de onwijze moeder zelf niet, maar dat mensen zich in de wijken inzetten om de leefbaarheid te vergroten. Dat vind ik heel mooi om te zien. En dan zonder die gemeente, maar gewoon laagdrempelig. De mensen in de wijk voor de mensen van de wijk met de mensen van de wijk. Dus dat vind ik wel heel mooi. En ik hoop dat het in meer wijken in Rotterdam zal gaan gebeuren. Sowieso. Heb jij nog een toevoeging? De oplossing voor die overlast en de leefbaarheid te vergroten?
Nou, de oplossing is dat we gewoon blijven werken daaraan. Onwijze moeders bijeenkomsten gebeuren gelukkig niet alleen op de Valentijnsschool. Het gebeurt op heel veel scholen in Rotterdam, waar ik echt super trots op ben. En het is de kracht van de bewoners, de kracht van de mensen zelf die het voor elkaar kunnen krijgen. En de begeleiding om hun te doen inzien dat zij die kracht hebben. Dat vergt heel veel energie, maar het is wel waardevol als je dat eenmaal hebt. Want uiteindelijk gaat het om hun.
Zeker. Nou, vind ik een hele mooie afsluiter. Jij?
Zeker.
Ja, nou, ook de vraag voor jullie thuis, luisteraars. Hoe kunnen we die overlast nou aanpakken en de leefbaarheid in de wijken vergroten? Laat het ons weten via onze social media pagina Instagram. ORR_geeftgehoor. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Jou natuurlijk ook, Marianne. En ik zou zeggen, tot de volgende.